Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. En met de Radio Newsline opent deze week met het bericht dat de afkoelende ionosfeer zou kunnen leiden tot potentieel grote veranderingen op het gebied van propagatie op de korte golf. De aanhoudende afkoeling van de ionosfeer op 100 kilometer boven zeeniveau kan op termijn de korte golfcommunicatie verstoren en veranderen, aldus wetenschappers van de Kyushu Universiteit in Japan. De daling van de temperatuur van de ionosfeer is het gevolg van stijgende CO2-concentraties, hetzelfde fenomeen dat hier op aarde wordt gezien als de oorzaak van de opwarming van de aarde. De onderzoekers, wiens studie is gepubliceerd in de Geophysical Research Letters, tonen aan dat de afkoelende ionosfeer de luchtdichtheid verlaagt en de windcirculatie versnelt, twee factoren die van invloed zijn op satellietbanen en ruimteafval. Bovendien verandert ook de mogelijkheid om via radiogolven te communiceren als gevolg van kleinschalige plasma-irregulariteiten. Korte golf, radio-uitzendingen, luchtverkeersleiding en maritieme communicatie zouden allemaal ingrijpende veranderingen kunnen ondergaan, al dus de wetenschappers. De leider van het onderzoek, Huixin Liu, van de faculteit der wetenschappen van Kyushu, vertelde aan de website Physics World: dit is misschien goed nieuws voor radioamateurs, omdat je waarschijnlijk vaker signalen uit verre landen kunt ontvangen. Voor radiocommunicatie met name op de VHF-frequenties die gebruikt worden voor luchtvaart, scheepvaart en reddingsoperaties, betekent het echter meer ruis en frequente verstoringen in de communicatie en daarmee de veiligheid. Ze zei dat de telecommunicatieindustrie op de lange termijn mogelijk op deze veranderingen zou moeten reageren door hun frequenties aan te passen of het ontwerp van de apparatuur te wijzigen. ISS Expeditie 73 is ten einde gekomen met de terugkeer naar de aarde van een NASA-astronaut en twee Roscosmos-astronauten. Roscosmos-cosmonauten Sergei Ryzhikov en Alexei Zubritsky zijn samen met de Amerikaanse astronaut Johnny Kim, KJ-5HKP, teruggekeerd naar de aarde na 245 dagen in de ruimte aan boord van het International Space Station. Hun landing in Kazachstan met de Soyuz MS-27 op 9 december betekent het einde van Kims missie die zowel Expeditie 72 als 73 omvatte. Het was zowel voor Kim als Zubritsky de eerste reis naar het ruimtestation. Kim behaalde zijn zetexamen in juli 2024. Tijdens zijn verblijf in de ruimte bereikte Kim een aantal belangrijke mijlpalen, waaronder deelname aan de ARRL Field Day Contest in 2025 met collega-astronaut Nicole Ayers, KJ-5GWI. Hij was ook betrokken bij de eerste HamTV-uitzending vanuit het ruimtestation sinds 2018, na de reparaties en de heringebruikname van de apparatuur. Die uitzending vond plaats in oktober met een scoutinggroep in het Verenigd Koninkrijk. Radioamateurs in Vermont die lid waren van de onlangs ontmantelde Radio Amateur Civil Service, CIF, Radio Amateur Civil Emergency Service, oftewel RACES, zijn begonnen zich aan te sluiten bij het team van het Medisch Reservekorps van het Ministerie van Volksgezondheid van de staat. November van dit jaar beëindigde de overheid van Vermont de samenwerking met RACES, een organisatie die sinds 1952 bestaat en die wettelijk geregeld op de meeste plekken in de VS nauw met de overheid samenwerkt. Volgens Kate Hammond, KC1DUY, manager van de communicatieafdeling van het Medisch Reservekorps, maakt de verschuiving en inzet van radioamateurs in Vermont deel uit van een verandering die in veel staten gaande is. Ze vertelde in een e-mail: noodcommunicatie ontwikkelt zich als een missie van het Medisch Reservekorps in meer staten, maar het opzetten van de missie in Vermont is specifiek voor ons. Ze zei dat John Colt, November Victor One Yankee, de coördinator van het ziekenhuisnetwerk voor het Medical Reserve Corps, en Heather Rigby, KC1PMR, de coördinator van het korps voor de hele staat, met dat doel bezig zijn met het opstellen van documenten voor een nieuw samengesteld team, om de toekomstige manier van werken van de operators van het Medical Reserve Corps te begeleiden, die binnenkort oriëntatiebijeenkomsten zullen bijwonen. Het Vermont Healthcare Net is ook actiever geworden. Kate zei dat leden voor elke oefening of elk evenement verbonden zullen zijn aan een van de 8 lokale Medical Reserve Corps eenheden en dat ze ook naar locaties kunnen worden gestuurd als er een communicatiestoring optreedt. Hoewel Josh Cohen, KB1NIJ, een oudgediend RACES-lid en ervaren netwerkbeheerder, aangaf het jammer te vinden dat het RACES-programma stopt, bereidt hij zich voor om zich aan te sluiten bij het Medical Reserve Corps. Josh is een van de vele radioamateurs die graag hun vaardigheden willen blijven gebruiken. Ja, nog even wat achtergrond hierbij. In de VS heb je ARIS, dat is vergelijkbaar met DARIS bij ons. Het is een vrijwilligersorganisatie van zendamateurs die voor het geval van calamiteiten en rampen communicatiemogelijkheden aan de overheid beschikbaar stelt. ARIS bestaat sinds de jaren 30. Daarnaast bestaat er MARS, Military Auxiliary Radio System, dat een programma is van Defensie in de Verenigde Staten. De organisatie bestaat echter uit 3000 zendamateurs en biedt hulp bij calamiteiten en noodsituaties, bijvoorbeeld bij natuurrampen. MARS bestaat sinds 1925. Ja, RACES is dus sinds 1952 een organisatie die in het geval van internationale conflicten het reguliere zendamateurisme vervangt, waarbij een beperkt aantal zendamateurs communicatiediensten levert ten behoeve van noodsituaties. Zowel Eras als Races opereren binnen de reguliere amateurbanden. Mars echter functioneert buiten de amateurbanden op frequenties die niet altijd breed gepubliceerd worden. Op de lage korte golf bijvoorbeeld worden 3311 kHz, 3315 kHz, 3390 kHz, 4004 kHz en 4025 gebruikt. In het verleden waren een aantal frequenties net buiten amateurbanden in gebruik, bijvoorbeeld op 148 MHz net buiten de 2 meter band, zodat met de apparatuur die in die tijd vaak nog met VFO's en kristallen werkte, zonder uitgebreide ombouw van deze frequenties gebruik kon worden gemaakt. Iedereen die nieuwtjes op amateurgebied brengt, die meldt de uitzending van SAQ. Maar meestal is die info heel beperkt. Eén dag voor kerst doet de zender weer een van zijn uitzendingen. Op 1 december 1924 werd de 200 kilowatt Alexanderson-wisselstroom generator met de roepnaam SAQ in commerciële exploitatie genomen voor telegraafverkeer van Zweden naar de Verenigde Staten. 101 jaar later is deze zender de enige nog overgebleven elektromechanische zender. Vanaf ongeveer 1910 bouwden industriële landen netwerken van krachtige transoceanische lange golf radiotelegrafiestations om via telegrafie met andere landen te communiceren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd radio een strategische technologie omdat men zich realiseerde dat een land zonder lange afstands radioverbindingen geïsoleerd kon raken van de rest van de wereld als een vijand zijn onderzeese telegraafkabels zou doorsnijden. De geografische afhankelijkheid van Zweden van onderzeese kabelnetwerken van andere landen en het tijdelijk verlies van die vitale verbindingen tijdens de Eerste Wereldoorlog motiveerde het Zweedse parlement in 1920 om een besluit om de Koninklijke Telegraafdienst een groot telegrafiestation in Zweden te laten bouwen om telegrammen over de Atlantische Oceaan te kunnen verzenden. Destijds werden verschillende technologieën gebruikt voor radio-uitzendingen met hoog vermogen, elk in handen van een andere grote industriële onderneming. Er werden offertes aangevraagd bij Telefunken in Berlijn, bij Marconi Company in Londen, bij de Radio Corporation of America, RCA in New York en Société Française Radio-Électrique in Parijs. De gekozen zender was de 200 kilowatt versie van de Alexanderson alternator, uitgevonden door de Zweeds-Amerikaanse Ernst Alexanderson, geproduceerd door General Electric en op de markt gebracht door hun dochteronderneming RCA. Deze installatie bestond uit een enorme roterende elektromechanische wisselstroomgenerator, een zogenaamde alternator, die door een elektromotor met een voldoende hoge snelheid werd aangedreven om radiofrequente wisselstroom op te wekken, die vervolgens naar de antenne werd geleid. Het was een van de eerste zenders die sinusvormige continue golven genereerde, waarmee over een groter bereik kon worden gecommuniceerd dan met gedempte golven die door de eerdere vonkbrugzenders werden gebruikt. De alternator werd gekozen omdat deze al in de meeste andere transatlantische radiostations werd gebruikt op dat moment, waardoor potentiële compatibiliteitsproblemen werden verminderd. Het feit dat het door een Zweed ontworpen is, heeft mogelijk ook een rol gespeeld. Na zorgvuldige berekeningen werd het station gevestigd in Grimeton aan de zuidwestkust van Zweden, het dichtst bij Noord-Amerika. Dit bood goede omstandigheden voor radiogolfpropagatie over de Noord-Atlantische Oceaan naar de VS en ook naar Noorwegen, Denemarken en Schotland. De locatie voor het station werd in de herfst van 1922 aangekocht en de bouw begon tegen het einde van het jaar en het station was in 1924 voltooid. Er werden twee Anderson alternatoren gebruikt van 200 kilowatt, zodat onderhoud aan één van de twee kon worden uitgevoerd zonder dat het radioverkeer moest worden onderbroken. Om overdag over zulke lange afstanden te kunnen communiceren, maakten transoceanische stations gebruik van een aardionosfeergolfgeleiderprincipe, waardoor ze moesten zenden op frequenties in het zeer lage frequentiebereik onder de 30 kHz. Radiozenders voor dergelijke frequenties vereisten extreem grote antennes om deze lange golven efficiënt uit te stralen. Het station Grimeton had een enorme, meervoudig afgestemde platte antenne van 1,9 kilometer lang, bestaande uit 12, later teruggebracht tot 8 draden, die werden ondersteund door 6 stalen torens van 127 meter hoog. Aan één uiteinde werden de verticale voedingsdraden vanuit het zendergebouw naar boven geleid en het station begon in 1924 met het zenden van radiotelegrafie met als roepnaam SAQ op een golflengte van ongeveer 18 kilometer, 16,8 kHz, later gewijzigd naar 17,442 kilometer, 17,2 kHz. En dat ging naar het ontvangststation van RCA in Riverhead in New York. Het nam onmiddellijk meer dan 95% van het Zweedse telegramverkeer naar de Verenigde Staten over. Maar de Alexanderson alternator technologie raakte al verouderd op het moment dat deze werd geïnstalleerd. Elektronische oscillatorzenders met vacuümbuizen die gebruik maakten van de triode vacuümbuis die in 1907 door Lee de Forest was uitgevonden, vervingen de meeste pre-elektronische zenders in het begin van de jaren 20. De grote kapitaalinvestering in de alternatorzenders zorgde er echter voor dat de eigenaren deze enorme machines bleven gebruiken, lang nadat ze technologisch al verouderd waren. Halverwege de jaren 30 was de meeste transatlantische communicatie overgeschakeld op de korte golf en niet meer op de lange golffrequentie zoals hier. En vanaf 1938 werden korte golfzenders met vacuümbuizen in het hoofdgebouw in Grimeton geïnstalleerd met behulp van dipole en rhombic antennes op een aangrenzend veld. De Alexanderson Alternator vond een tweede toepassing als maritieme zender voor de communicatie met onderzeeërs, omdat VLF-frequenties een korte afstand in zeewater kunnen doordringen. De elektromechanische zender in Grimeton zond en zendt nog steeds uit op een frequentie van 17,2 kHz, oftewel in het VLF-bereik, en kan op die manier Amerika bereiken. Voor het uitzenden van het signaal wordt in principe een elektrische generator gebruikt, vergelijkbaar met een fietsdynamo, maar een stuk groter en uitgebreider om een hogere frequentie te genereren. Deze wordt in beweging gezet door een motor, 500 pk, met 711,3 toeren per minuut via een tandwielkast. De overbrenging daarvan is 2,97. Dit genereert zo een continue sinusvormige wisselspanning van 17,2 kHz. Ter vergelijking, generatoren van het openbare elektriciteitsnet produceren een wisselspanning van 50 of 60 Hz, afhankelijk van het land. Om zulke hoge frequenties met een generator te produceren is een snel draaiende generator nodig, 2115 omwentelingen per minuut, met een speciaal ontwerp. In Grimeton werden voornamelijk morsesignalen uitgezonden. Om informatie uit te zenden met opgewekte wisselspanning worden de te verzenden teksten door middel van een morsesleutel omgezet in een reeks korte en lange pulsen volgens de morsecode. Dat zal bekend zijn. De schakelinstallatie gebruikt deze pulsen om overdracht van wisselspanning naar de antenne te regelen. Wanneer de sleutel wordt ingedrukt, wordt de wisselspanning naar de antenne geleid en van daaruit uitgezonden. Als de sleutel niet wordt ingedrukt, wordt de wisselspanning via een schakelinstallatie onderdrukt en wordt er geen signaal uitgezonden. De opgewekte wisselspanning heeft een spanning van 2000 volt en een vermogen van 200 kilowatt, hoewel het bij de huidige uitzendingen meestal beperkt is tot ongeveer 80 kilowatt. Dergelijke sterke signalen kunnen niet met een simpele schakelaar worden in- en uitgeschakeld. Dat zou aanzienlijke vonken veroorzaken. In Grimeton werd hiervoor een ander effect gebruikt. Zoals bekend van historische radio's vormen de antenne en de aangrenzende spoelen en condensatoren een resonantiekring die op de gewenste frequentie moet worden afgestemd zodat de energie optimaal wordt overgedragen. In Grimeton wordt de afstemming van deze oscillerende kring nu in de schakelinstallatie verstoord wanneer de morsesleutel niet wordt ingedrukt, waardoor het zenden wordt onderdrukt. Zo is het mogelijk om een wisselstroomvermogen van 200 kW te beïnvloeden met een klein vermogen, namelijk 3 kW gelijkstroom. Voor de voorgaande tekst is uitgebreid gebruik gemaakt van Wikipedia. 21 december, dat is morgen als je op zaterdag luistert, vindt weer de karmarkt plaats in het centrum van Bladel. Dat gebeurt op een nieuwe locatie, het gemeenschapshuis Bruis. Kar is trots erop dat ze deze mooie plek mogen gebruiken en is blij dat deze markt weer op de vertrouwde zondag voor kerst kan plaatsvinden. Naast de verkoop van spullen wordt ook ingegaan op de hobby. De markt is geopend van 10 tot 4 uur. 21 december dus in het gemeenschapshuis Bruis, markt nummer 6 in Bladel. En Kar, dat staat overigens voor Kempische amateurradiovereniging. De Kempen is een streek aan beide kanten van de grens met België onder Eindhoven. Een kort propagatiebericht. Afgelopen week was er een lage zonneflux en een verhoogde KP-index. Ondanks alles bleef de MUF wel boven de 28 MHz, zodat er overdag toch nog de X kon worden gewerkt. NOAA verwacht dat onder invloed van een groot coronaal gat de KP-index naar 5 zal gaan tussen 22 en 26 december. De solarflux kan echter gedurende dezelfde periode omhoog gaan tot aan 180 rond 28 december. Het is dus niet allemaal slecht nieuws. De lage banden is deze periode waar het grotendeels allemaal gebeurt, maar houdt tegelijk ook 14 tot 28 megahertz in de gaten voor onverwachte openingen. Ja, tenslotte het apparaat van de week. Vandaag de Junker Morsetaste MT, ook bekend als Junkersleutel. Deze sleutel is wijdverspreid, vooral in Duitsstalige landen, en was de standaarduitrusting voor overheidsinstanties en instellingen, Duitse strijdkrachten, Noord-Duitse radio, Duitse maritieme zoek- en reddingsdiensten, radioapparatuur van DEBG voor de marine en de koopvaardij, onder andere. De sleutel werd lange tijd geproduceerd door de Oost-Duitse Vereniging voor Radio- en Telecommunicatietechnologie, een kopie dus. De sleutel is nog steeds populair en wordt vooral gebruikt bij de amateurradio. Wat betreft zijn historische betekenis is hij ruwweg vergelijkbaar met de J38 aan Amerikaanse zijde. Die sleutel lijkt er ook best veel op, althans het inwendige. Vanaf 1926 ontwikkelde de voormalige marinekapitein Jozef Junker zijn draagbare morsecodesleutel. Deze werd in 1931 gepatenteerd en tot 2014 geproduceerd door het bedrijf Jozef Junker GmbH als precisie morsecodesleutel type MT. En dat al die tijd in vrijwel ongewijzigde vorm. De speciale kenmerken van de sleutel zijn de instelbare veerdruk van de seinarm en de instelbare afstand tussen de schakelcontacten. En dat gaat zeer precies. De patentspecificatie uit 1931 stelt dat de sleutel moest kunnen worden aangepast aan het variërende handgewricht van de seiner zonder de radioverbindingen te onderbreken. Er werd daarom van uitgegaan dat de telegrafisten om de beurt dezelfde sleutel zouden gebruiken om een continue werking zonder vermoeidheid te garanderen. Markeringen op de stelschroeven maakten een snel herstel van de individuele instelling mogelijk. Het mechanisme is een precisieontwerp. De encoderarm is kruisvormig en net als de toetsbasis gemaakt van massief gegoten aluminium. De harde plastic bakelieten knop wordt op het bedieningseinde van de arm gedrukt. Alle werkende en niet werkende contacten zijn met schroeven bevestigd en kunnen daarom worden vervangen. De encoderarm is via een doorlopende as aan het lager van de basisplaat bevestigd. Deze as kan soepel en zonder speling worden afgesteld. Om goed contact te garanderen is de encoderarm elektrisch verbonden met de basisplaat door middel van een bronzen veer. Aan de achterzijde van de encoderarm bevindt zich een kartelschroef voor het afstellen van de toetsaanslag. De commerciële versie heeft een kogelvergrendeling aan de onderzijde en een wijzer om de instelling te onthouden. Een mechanisme voor het afstellen van de toetsdruk wordt bediend door een kartelschroef en die is in de basisplaat geïntegreerd. Dankzij het precieze lager en het afstelmechanisme kan de aanslag zeer nauwkeurig worden ingesteld, waardoor zelfs de hoogste seinsnelheden probleemloos kunnen worden bereikt. De contacten van de sleutel waren tot halverwege de jaren 60 van zilver gemaakt, maar later van roestvrij staal. De Junker Morsetaste MT is een van de seinsleutels van waar ook ter wereld die het langst vrijwel ongewijzigd is gebleven. Hij werd gepatenteerd in 1931 en dus geproduceerd tot aan 2014. Ik kan me het bericht nog goed herinneren dat de productie stopte. En ik weet dat ze te koop waren nog vanuit de productie rechtstreeks bij militaria4u.com in Zutphen. Tot zover het apparaat van de week. Mocht je om meer nieuws verlegen zitten, Veerland.nl heeft een leuk artikel over de eerste Packet Radio Repeater die 45 jaar geleden in de lucht kwam. En PI4RAZ.nl heeft onder andere een artikel over Eagles-gitarist Joe Walsh die een aantal van zijn memorabilia veilt, waaronder amateurspullen. En wie zich tijdens de feestdagen even uit de sociale verplichtingen wil terugtrekken en in plaats van gewoon op een amateurband in de lucht te komen, ik weet het, het is een door veel amateurs al haast vergeten mogelijkheid, die kan bijvoorbeeld terecht op het mega interessante YouTube-kanaal van de Slovaakse zendamateur Oscar Mike 0 Echo Tango. Gewoon op YouTube zoeken op OM0ET, Oscar Mike 0 Echo Tango. Fijne feestdagen alvast.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Tepot op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.